In het schooljaar 2022-2023 bestaat het Titus Brandsma Lyceum in Os 100 jaar. In deze 20-delige podcastserie wordt uitgebreid teruggeblikt op een eeuw TBL. Met mensen die in deze periode deze bijzondere school mede kleur hebben gegeven. Uw vaste gast hier is oud-leerling Jos de Lauw. Hij spreekt in deze aflevering met Kees Gerard.
Nou, heel fijn dat we hier te gast mogen zijn in de Listgade bij meneer Kees Gerard. Voor mij dokter Gerard nog altijd. Huisarts in mijn jongste jaren. Maar intussen al een dertigtal jaar gepensioneerd, schat ik zo in. We praten over zijn tijd op het Titus Brandsma Lyceum, of liever toen nog het Carmel College, waar meneer Gerard in 1946 afstudeerde. Meneer Gerard, hoe gaat het met u?
Het gaat met mij uitstekend. En ik heb dus wel heel geluk dat ik ook nog erg gezond ben en toch nog allerlei dingen kan doen.
Ja, want we mogen wel zeggen dat u intussen een respectabele leeftijd hebt.
Ik ben nu 92.
Ja, nou kijk eens aan.
Het is dus eigenlijk, als ik eens over het Carmel College denk, dat ik dus inderdaad 80 jaar geleden in de eerste klas van het Carmel College zat.
Toen begon u?
Toen begon ik.
Ja, is nogal wat, hè?
Dus of ik nog alles nog precies weet wat er toen gebeurde, dat is maar de vraag.
Nou, daar gaan we wel achterkomen. U bent geboren in 1929.
In Rotterdam.
In Rotterdam. U bent niet echt een Brabander.
Ik ben van geboorte dus geen Brabander. Ja. Maar door mijn lange leven hier in Brabant voel ik mij toch meer Brabander dan Rotterdam.
Ja.
Ik zeg dat.
In Rotterdam dus. Uit wat voor gezin kwam u?
Nou, mijn vader zat in het kantoor van Unilever. En hij was in 1930, denk ik al, kwam hij al in Os vanuit door Unilever gezonden om de Hartigsfabrieken over te nemen door Unilever. Dus met een aantal mensen. Dus van hem hoorde ik toen al verhalen over Os.
Ja, in die tijd.
In die tijd.
Ja, ja, ja.
Maar wij zijn in 1938 zijn we dus allemaal dus als gezin naar Os gekomen.
Ja. Toen was u een jongetje van 8-9 jaar. Inspraak had u daar niet zo heel veel in, denk ik. Maar
helemaal niet.
Hoe vond u zelf die overstap?
Ik vond het wel aardig. We kwamen de dokter van de Steenlaan te wonen. Met een huis met een tuin. En dat was natuurlijk wel heel plezierig.
Ja, vlakbij het belastingkantoor was dat toen nog.
Dat was er nog niet eens.
Was er toen nog niet eens?
Okay, nee. Want het is pas veel later gekomen.
Ja.
Want ik had daar dus ineens twee vriendjes vrijwel die hier wonen. Dat waren dus de zoon van Hengel, de bedrijfsdirecteur. En van Den Hartog, de sportieve jongelui, zeg maar.
Kon je toen al spreken over hockeyers in die tijd?
Nou, ja. Het hockeyen kwam eigenlijk pas een beetje. Dus er werd wel gehockeyd en we gingen wel kijken. Want er was Rapidity en Keep Fit. Met mijn vader ging ik wel eens naar de zondag naar de wedstrijden kijken. Maar dat hockeyen dat ik zelf begon, dat kwam eigenlijk na het einde van de oorlog. En toen dat hier in de Vielenpark, ik woonde in het Vielenpark, dus de dokter van de Steenlaan, wedstrijden voor kinderen werden gehouden. En dan won ik een hockeystick. En toen zei ze, nou kun jij mooi lid worden van de club, want we hebben de leden genoeg. Dus toen ben ik toen gaan hockeyen.
En ze zagen talent natuurlijk al. Ja.
Dat weet ik niet.
Ja, vast en zeker. Die kleine Kees, wat voor jongen was dat?
Een wat verlegen, niet moeilijk aanpassend, maar gewoon moeilijk nee kunnen zeggen. Ik was echt zo van, geen ruzie maken, alles gezellig houden en meer in dat type zo. Dus geen extraverte type, zeg maar. Echt meer introvert eigenlijk, zeg maar.
Had u die rol in het gezin ook, van alles maar goed zien te houden?
Het gezin was maar klein, want ik had alleen maar één zusje.
Mm-mm.
En dat was inderdaad wel eens zo, dat ik ging dan met de jongen spelen. En dan zei mijn zusje, ik ging ook mee. En dan liep ik hard weg en zij liep hard achter me aan, maar ze haalde mij vaak wel in.
Ja, 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 ja. Was studeren gebruikelijk in uw familie?
Nee. In zoverre. Mijn vader zat dus op kantoor. Maar had dus in de avonduur diploma's Engels of boekhouden en dat soort dingen werden dus in die tijd gedaan. Dus de schoolopleiding was gering. Maar dus in de zelfstudie, zeg maar. En opleidingen werd er dus nogal veel aan gedaan.
Ja. En uw moeder?
Mijn moeder, die was, die deed het huishouden. En die
zoals dat toen ging.
Zoals dat toen ging. Ja. Die had dus als van beroep had ze telefoniste geweest. Had ze aan het telefoonkantoor gezeten. Maar toen ze dus trouwde en in Os kwam, was dat allemaal voorbij.
Ja, dan was het niet gewenst dat moeders of vrouwen nog dat gingen werken.
Dat was niet gewoon eigenlijk. Nee. Dat,
heeft zij er ooit laten merken van als ik de kans had gehad?
Nee. Ze vond het het beste. Had de vriendinnen waar ze mee bridgede. Ja. Het was, gezellig. De buurt was gezellig en zo. Ja. Dus ze misten het eigenlijk. Volgens mij althans is niet opgevallen dat ze dat misten.
Kon u uzelf makkelijk aanpassen in het Ossen?
Dat dacht ik wel uiteindelijk.
Ja. U liet misschien ook niet zo heel veel achter in Rotterdam. U was pas 8 à 9 jaar.
Het was in de derde klas van de lagere school dat we naar Os kwamen. Dus ik was zeker niet. Ik heb dus op de openbare lagere school gezeten, in de Eikenboomgaard.
Ja.
En daar kwam ik dus in de derde klas. Ja, en dat heb ik dus me niet opgevallen dat ik nou echt het gevoel had dat ik er moeite mee had.
Ja. U ging naar de openbare op de Eikenboomgaard. Ja. Dat was vanwege uw geloof of achtergrond?
Nou ja, ik ben dus niet, niet gelovig, laat wat zo zeggen.
Ja.
Mijn ouders hebben me ook niet laten dopen toen de tijd. Want ze zeiden, dat moet je zelf maar beslissen als je groot bent. Dus daarvoor waren ze heel modern alweer eigenlijk.
Ja.
Daarom ben ik ook nooit ben wel op zondagschool geweest en heb catechisatie gelopen bij dominee Boenders hier in Os.
Ja.
Maar verder dan dat is niet gekomen.
Ja.
Toen ging ik studeren, en toen ging het helemaal naar de achtergrond toe.
Ja. Vanuit die basisschool aan de Eikenboomgaard ging u naar het Carmelcollege toen nog, wat intussen het Titus Brandsma Lyceum heet. Wat is uw eerste herinnering aan het Titus?
Het enige wat ik me dus wel, wat voor mij wel grote indruk maakte, dat was van de groep die dus voor de, laten we zeggen, HBS werd opgeleid. Waren we met z'n negenen, dat waren dus 6 niet-katholieken en 3 niet-katholieken en 6 Joodse jongens.
Mm-hmm.
En dat is dus inderdaad, toen in 42 werden die, dus na 41 mochten die niet meer naar de gewone middelbare onderwijs, maar moesten naar Den Bosch. Een speciaal middelbaar onderwijs voor Joodse leerlingen. Maar vanaf volgens mij zijn al die 6 jongens zijn, die hebben de oorlog niet overleefd.
Zo,
dus
Dus
laten we zeggen, toen ik dus op de lagere school zat ik dus met Joodse leerlingen ook, maar in de middelbare school niet meer.
U kwam daar in Villa Josina, heette dat toen nog, dacht ik.
Villa Josina, ja.
Tussen vooral de paters Carmelieten. Wie was er in uw tijd rector?
Pater Willems,
okay.
De biologieleraar, zeg maar.
Ja. Hoe was dat? Maakte het niks uit eigenlijk?
Eigenlijk, laten we zeggen, maakte het niks uit. Het enige wat er voor mij dus opviel, was dat er dus een begin van de les, het begin van de dag en het eind van de dag even een gebed werd gezegd.
Ja.
Maar waarbij mij opviel dat iedereen dat maar op zijn, ik wil niet zeggen Jan Boerenfluitjes deed, maar heel ernstig ging het er niet aan toe, moet ik zeggen.
En u was niet gelovig?
Ik was niet gelovig.
Moest u meedoen?
Wij hoefden niet mee te doen.
Okay. Ja.
Het was zelfs heel zover dat er waren dus 2 godsdienstlessen per week of zo, dat wij dan dat niet-katholieken vrij waren.
Ja.
Dus dat was de hoop. Toen hadden we ook op zaterdag nog les, dat er een van die lessen van die godsdienstlessen op zaterdag viel, dan scheelde ons een uurtje op zaterdag weer.
En zij moesten ook nog naar de mis, geloof ik, in
zij
de kapel?
Zij moesten nog naar de mis in de kapel.
En daar kreeg je
ook
vrijstelling voor.
Ja, daar had ik ook niks mee te maken. Dat hoefde ik ook niet.
Nee. Hoe voelde het voor u om op zo'n toch eigenlijk erg katholieke school te zitten?
Helemaal niks. Dat gaf. Laten we zeggen, ik had er helemaal geen last van.
Nee.
Want laten we zeggen, die leerlingen die waren ook niet dat je zegt in hun houding uitgesproken katholiek. En de leraren, maakten ook geen uitzondering voor ons, voor de niet-katholieken. Wij hoorden gewoon erbij en ze maakten geen uitzondering ervoor.
Welke docenten zijn u specifiek flink bijgebleven?
Stoemerauch, wiskunde. Dat was altijd heel, heel apart. En verder.
Waarom was dat zo apart?
Hij had dus toch wel grapjes ertussendoor. En een van de dingen, dat weet ik niet meer zo hoe die werkt, maar dat zult u ook wel weten. De mop over Jan van Galen.
Nee, vertel.
Nou ja, wat ik er nog van herinner is dat Jan van Galen, die was ergens, 's nachts kwam die aan in een stad en moest hij dus, in Ostend, laten we het zeggen, en dan moest hij dus onderdak zien te vinden. En ja, waar kwam die dan? Ja, bij het klooster, bij de nonnen, kwam die dus naar binnen en dan mocht hij dus slapen. En toen 's nachts moest hij naar het toilet en toen sloeg hij maar een laken om en toen kwam hij op de gang de zuster tegen en zei, die riep, ben zijt u van God of van de duivel? Hij zei, nee, ik Jan van Galen en ik moest op de pot.
Ja, dan begint het me wel te dagen, dat is wel vaker verteld, inderdaad.
Dat is een heel bekende mop van Stoemerouw.
Het is goed blijven hangen, ja. Andere docenten?
Laten we zeggen van de niet-paters ook, was Daniels, Duits, vond ik toch al, die had altijd... deed dat goed, vond ik volgens mij. En hij had al, ik herinner
was
me
nog
al,
jong toen, hè?
Dat weet je, dat viel toen niet zo op.
Nee, moet wel, want ik heb hem ook nog meegemaakt, ja.
Dan had hij dus altijd last, die dan ze nu naar voren uit als Wirtshaus im Spessart. Dat was. Okay. Dan ben ik later dus, heb ik het opgezocht en ben ik het ook eens gaan lezen, verder uitgelezen. Maar ja, de talen waren dus, ja, wat was het, vertalen, oefeningen. Dus spreken werd eigenlijk met talen, was er niet bij. Dus, dus zowel Engels als Duits als Frans, dat was maar minimaal eigenlijk wat je daarvan wist.
Hoe was het contact tussen leerlingen en docenten in die tijd en de paters dan in die tijd?
Goed, volgens mij normaal. Laten we zeggen dat... het was niet dat je kunt, althans in mijn ogen, mensen dat er opvielen die dus echt voorgetrokken werden of juist afgebrand werden of zo. Nee,
kreeg u zelf daar nieuwe contacten, nieuwe vrienden?
Daar kwamen dus wel wat nieuwe contacten uit voort, ja.
Hebt u die contacten nog later aangehouden?
Laten we zeggen, ik herinner me bijvoorbeeld Rob Sanders van de COFA voor toen de tijd, een zoon. En die zat bij de eerste klas bij me. Dus, en die was niet zo'n licht dat de leraar zei... Rob, wat het met jou moet worden? Oh, zegt hij, ik heb altijd de koffer nog achter de hand.
Ja, makkelijk. Ja, die kwam er toch wel.
Dus dat was... Ja, en dan heb ik dus nog Hein van Schaik. Dat was de makelaar in Os. Jan Elemans, een van de architecten. Ja. Herman Verstijlen, de leraar van de...
Burgemeester van de Elzelaan.
Ja, Herman.
Oh, van de single.
Van de single.
Single 45, ja. Zou kunnen, ja.
Dus die, en later van de wethouder van Esselaan zat hij dus met toen die getrouwd was.
Maar werd u wel gekend en gezien door de docenten?
Volgens mij wel. Ja, ik heb er dus ook nooit het gevoel gehad dat ik achtergesteld werd of zo. Of juist vorige. Ja, enige misschien bij Pater Tibos, de Franse leraar, toen de tijd. Dat weet ik wel, toen we zijn eindexamen deden, dat hij dus bij mij thuis kwam en dan zegt, want we moesten die woordjes allemaal leren. Hij zegt, heb je die allemaal geleerd? Ik zeg, nou, ik heb het eerste deel alleen maar gedaan en niet het tweede deel. Dus bij het mondeling werd ik alleen maar over het eerste deel gevraagd en niet over het tweede deel.
Kunt u, want dan inderdaad, u noemt het al, u begint er in 1941. Dan is de Tweede Wereldoorlog al aan de gang, flink aan de gang. Wat merkt u daarvan op school?
Eigenlijk niks. Laten we zeggen, ik heb wel eens gehoord dat er dus Duitsers op school... of dat er dus een deel van de school gevorderd was. Maar dat kan ik me eigenlijk heel weinig mee voorstellen of zo. Want ik heb er eigenlijk... Dus wat dat betreft heb ik geen, naar mijn idee geen Duitser op school gezien, laten we het zo zeggen.
Had de bezetting wel invloed op andere schooltijden misschien? Meen dat er ook nog avondstudie werd gegeven in die tijd?
Dat werd dus inderdaad avondstudie gegeven. Daar heb ik dus ook op gezeten. Dat was van 5 tot 7 geloof ik ongeveer.
Ja.
Dat het een studie was en daar kon je dus werken. En dat heb ik toen ook een jaar of wat gedaan. En ik herinner me wel, ik denk, dan weet ik niet of dat eind 44 was. Of laten we zeggen, eind 44 dat we dus de school gesloten was. Want met de verwarming. En dat er dus de oudste klasse, de hoogste klasse, dus les hadden in Josina. Een zaal, er waren dus een gordijn gespannen. Twee klassen konden dan tegelijk les hebben. Dus je hoorde gelijk, opvolgen wat de andere klas kreeg. Of dat een hogere of een lagere klas was op dat moment, dat weet ik ook niet.
Merkte u buitenschool iets van die tijd van de Tweede Wereldoorlog? Of werd Os toch wel vrij gespaard?
Nou, eigenlijk werd Os vrij gespaard. Laten we zeggen, de meeste last die je had op het laatst was waren de V1's die overkwamen. Ja. En toen we bevrijd waren, werd er vanuit Tiel wel geschoten op Os met zo nu en dan. En dan kwam er wel eens een granaat in. Dokter van de Stenen wonen wij en er kwam dus in de dokter Hermanslaan in een keuken een granaat. Maar dat er mensen dus gedood werden, dat kan ik me eigenlijk niet herinneren of zo.
Wel herinnert u zich nog wel dat er rond die bevrijding in september 1944, dat Os in ieder geval vrij kwam, de bommenwerpers van de geallieerden overvlogen?
Ik herinner me zelfs dat ik dus, wat ik zelf, ik was een vriend van Nauten Hartog en die woonde in de Burg van de Elzenlaan. En dan keek je dus vanuit achteruit op de Hartogs- en Zwanenbergfabrieken. Dat toen we in de tuin zaten, daar een keer het vliegtuig overkwamen en dat we de bommen zagen vallen. Die daar toen in de gasstraat op Zwanenberg gevallen zijn. En toen doken wij als geweldig in de keukenkast en hebben er verder niks meer van gezien. Verder
nee, hoor, dat nee.
Dus dat is wel een beetje opvallend dat we dat een keer gezien hebben.
Ja. En toen in die tijd blijken er op school ook evacuees ingekwartierd te zijn. Maar misschien hebt u daar ook als student, als leerling niet veel van meegekregen.
Nou ja, dat kan dus inderdaad zijn dat het dus misschien die tijd was dat we ook op de Villa Josine les hadden. Wij kwamen dus niet in de school eigenlijk toen. Dus ja. Of dat er dus evacuees zaten.
Ja.
Ik weet wel dat wij thuis evacuees gehad hadden uit Nijmegen. Dus...
Ja, hoe ging dat?
Nou, heel prima eigenlijk. Die was er iemand van de stationsrestauratie. Dus van de maaltijden die geserveerd werden kon zij nog wel eens iets beters maken, zeg maar. Dat er wat meer smaak aan zat. Maar dat zijn ook van die kleinigheden eigenlijk. Ja. Dat,
En dan, dinsdag 19 september 1944, ja. Is Os in ieder geval bevrijd.
Althans.
Enigszins, de omgeving eigenlijk nog niet zo. Hè? Hebt u daar wat van meegekregen?
Ja, we hebben dus op een gegeven moment, zag ik vanuit mijn slaapkamerraam, zag ik de branden onder de Heesterweg. Dus we hadden dat schieten gehoord en zo, en toen zagen we te kijken en zo. Toen zag je daar dat die brand, dat er dus de verschillende woningen dus afgebrand zijn op de Heesterweg. En dat waren dus, ja, je kende de mensen er niet van, dus je wist... Wist niet, je hoorde later wel, een van die huizen was van de familie van Loosbroek. Maar verder merkte je er eigenlijk weer weinig van. Want ja, alles ging weer door. En de Duitsers en de Engelsen gingen wat tijdje heen en weer. En toen op een gegeven moment zat het in de, laten we zeggen, bij ons in huis, in de straat, in het Villepark, zaten dus de Engelsen en militairen, het waren dus. En bij ons werd er een kapitein ingekwartierd en met zijn Batman.
Bij u thuis?
Bij mij thuis. En
is een Batman? Wat
een Batman was een soort bediende van de kapitein. Die zijn schoenen poetste en zijn kleren schoonmaakte.
Die kreeg u erbij?
Die sliep niet bij ons, maar die kwam wel elke dag over de vloer natuurlijk.
Ja.
En zo, en het was echt die Captain Eckold, dat was echt zo'n man met een... Het was een vrij lange man met een stokje onder zijn arm en een snor. Dus echt,
echt, je zou zo in een film kunnen spelen.
Het was echt.
Ja. Ja. Want hoe kwam die bij u terecht eigenlijk?
Ja, dat werd gewoon ingedeeld volgens mij.
Werd van
bovenaf bepaald. Ja. Er werd dus gezegd van, nou ja, iemand moet die man te slapen leggen. Nou ja, en dat was ook wel leuk, want je kreeg er nog eens wat lekkers van hem.
Ja,
en zo,
Want die bleven hier om de situatie onder controle te houden.
Dus, nou, de Bos was nog niet bevrijd, zij lagen bij Geffen. Dat was dus de frontlinie, zeg maar, zo ongeveer. En daar trokken ze dus steeds heen en kwamen dus voor rust weer terug naar het Villepark. Waarbij ze dan de verhalen hadden, oh god, we hebben zo'n lol gehad. Want die Duitsers dachten dat wij in de toren van Scheffen zouden zitten. Maar we zaten er lekker niet in toen ze het kapot schoten.
Ja, wat dat verhaal, ja.
Nou ja, dus, en toen zijn die dus verder, dus toen een Bos bevrijd werd. Ja, toen ging het allemaal weg en toen was het weer...
Want die heeft dan een paar maanden bij u thuis geleefd.
Heeft een paar maanden geleefd. Bij ons in huis gezeten, zeg maar.
Ja, dat, ja. Hij is één, ja, je hebt ook nog wat evacuees dan gehad.
En dat was dus daarna weer eigenlijk.
Ja,
eventjes, dus,
en ook in de hongerwinter?
Dat was eigenlijk in de hongerwinter. Ja. Dus we konden nog niet zelf koken, dus je moest je maaltijden. Dus bij de centrale post kreeg je dus je prakje, zeg maar, en zo.
Want zelf koken was...
je had geen gas.
Technisch gezien ook niet mogelijk.
Dat was onmogelijk eigenlijk, dus dat...
Nee. En ja, daar werd dan toch voorzien door andere instanties.
Dus ja, was centrale plaats werd dus eten uitgedeeld. En dat was dus altijd, in die grote container, ja, het was dus altijd stamppot eigenlijk of zoiets. Dat, naar mijn gevoel.
Ja. Was er ook nog tijd, toch tijd om vertier te zoeken?
Nou, laten we zeggen, er werd op school, dat is een van de paters Matron, godsdienstleraar, die gaf op zaterdag, laten we zeggen, kon je leren schaken. En je kon ook, had hij dus een soort bouwclubje voor vliegtuigen, voor zweefvliegtuigen bouwen of zo. Dus dan weet ik wel dat we ook nog met iemand, een van die, ik weet niet meer welke klasgenoot of dat we zo'n zweefvliegtuigje in elkaar geknutseld hebben of zo. En het schaken, ja, mijn vader was een verwoed schaker. Die zat bij Hartog in de schaakclub. Maar ja, nou, dat virus is niet naar mij overgekomen. Want ik vond het begin, dat, laten we zeggen, de inleiding van het schaken vond ik aardig. Maar als we aan de eindstrijd kwamen, dan vond ik het wel genoeg.
Ja.
Nee, was schaken was geen liefhebberij van mij.
Gingen medescholieren, kon dat toen al, biljarten bij Van Leur?
Nou, dat zou ik niet weten.
Want ik weet al dat café daar tegen.
Ja, Van Leur weet ik wel, ja.
Maar of dat toen al was?
Ik volgens mij werd dat, was dat nog niet in vraag.
Die Pater Matron organiseerde ook wel sportieve activiteiten dus.
Ook wel.
Ik heb ergens gelezen dat het toch lastig was om buiten school bij een andere vereniging te gaan, blijkbaar. Dat ze het liefste hadden dat je de sport op school bedreef.
Nou ja, dat weet ik niet. Want ik was ook, wat dat betreft, ook, ik tenniste wel, maar ik tenniste bij de Hartog Club, zeg maar. En nou ja, het hockey later was dus bij Keep Fit of zo. Dus, maar ja, dus dan heb ik niet gemerkt dat ze nou dus problemen hadden met het feit dat je dan niet bij TBL...
Nee, precies. Dat schijnt in de documentatie ergens, maar misschien wel in andere tijden dan in uw tijd. Ja. Hè? Na de totale bevrijding in Nederland kunnen de lessen ook weer in het gebouw plaats gaan vinden in september 45. En dan eindexamen, HBSB.
Ja.
Ja, hoe ga je dan zo'n eindexamenjaar in?
Nou ja, ook gewoon met dezelfde spanning, denk ik, als anders of zo. Maar ja, je moet niet vergeten, laten we zeggen, de eindexamen, ja, ik neem ook de eindexamenklas was met 20 leerlingen HBSB en geloof 5 HBSA.
Klassen waren sowieso klein in die tijd, begreep ik. 10 tot 15 leerlingen.
Ja.
En dan zo'n eindexamenklas ook. Overzichtelijk klein met max 20 man.
Ja.
Dat was niet onprettig. Qua aandacht kreeg u voldoende aandacht en begeleiding.
Ja. Nou ja, net wat ik zeg ook. En aangezien dat 46 het eindexamen gedaan werd, dit schriftelijk werd samengesteld door de leraren zelf, werd je al de laatste maanden geoefend in de richting van waar dat eindexamen was.
Voelde dat ook al wel als versoepeling?
Nou, je wist het wel. Je voelde wel aan dat ze zeggen, als ik daar maar goed aandacht aan schenk, dan zit dat eindexamen niet zo moeilijk.
Ja.
Alhoewel ze dus wel gecommitteerden hadden. Hè. Dus het werd dus wel gecontroleerd, zeg maar, of het eindexamen niet te soepel was.
Een jaar ervoor, in 1945, werd het, dat was laatst in het nieuws vanwege de pandemie, de diploma's wat nog makkelijker uitgereikt.
Je hoefde geen eindexamen te doen.
Nee. Ja. En u moest er toch nog nodig
voor doen. Toch nog iets voor doen.
Hebt u er nodig voor moeten doen?
Nou ja, gewoon toch normaal naar mijn gevoel. Ik heb er dus thuis niet extra meer aan gedaan. Ik dacht dat we op school deden, dat
was genoeg.
Was genoeg. Naar mijn ogen, dat bleek ook achteraf wel.
Ja. Dan gaat u, de vervolgstudie wordt medicijnen, veronderstel ik.
Oh, ik had nog even één ding van het eindexamen. Ja. We waren dus met z'n twintigen. Van er één is er gezakt.
Okay.
Dat was iemand een jongen uit Nistelrode. En het tragische ervan is dat hij dus toen opgeroepen werd voor dienst. En naar Indonesië en Indië uitgezonden werd en daar gesneuveld is. Dus dat
had dat te maken met...
Nou, ik weet niet.
Of was het toeval dat juist hij het was?
Dat het toeval was. Of ja. Dat hij waarschijnlijk ook misschien, ik weet niet, geen interesse had of wat.
Want dat speelde wel mee met uw generatie, hè? Dokter Fontijn is ouder, hè? Was ouder. Ja, was een stuk ouder dan u.
Ja, precies.
Is het ook niet zo dat hij die is ook opgeroepen geweest voor Indië?
Ja, het is opgeroepen en heeft een aantal jaren in Indië gezeten.
Is dat voor u ook nog ooit een dingetje geweest?
Dat heeft voor mij. Ik heb toen ik in dienst, ik ben wel in dienst opgeroepen. Ik heb wel maar wij hadden toen de tijd dienst in vakantietijd. Hè? Dat, als je medicijnen studeerde, dan had je dus de vakantietijd dienst. Mm-hmm. En de groep waar, van mijn oproep, die waren die hoefde net niet meer naar Indonesië uitgezonden te worden.
Oké, okay, ja.
Dus waarschijnlijk had ik ook nooit uitgezonden. Mm-hmm. Als ik geen medicijnen had gestudeerd, was ik ook niet uitgezonden.
Ja. Dan gaat u al snel studeren, of tenminste meteen als vervolg studeren. Medicijnen werd het?
Met medicijnen.
Was dat altijd al wel uw wens,
dat is,
droom?
Nou, dat is eigenlijk maar... laten we zeggen, in die oorlogstijd stond je daar toch nog niet zoveel bij stil. Wat je als je naar je eindexamen zou doen, je zou eerst kijken of die oorlog afgelopen was. En toen het afgelopen was, ja, wat moest je toen gaan doen? Er waren er een aantal bij mij in de klas die dus ook medicijnen gingen studeren. Ik dacht, toch, dat is eigenlijk lijkt me ook wel wat. Waarbij mijn moeder zei, ja, maar jij bent zo jong en je bent vies toch van dingen. Is dat nou wel zo geslaagd? En toen zei we, weet je wat, we zullen je laten testen. En toen ben ik, hoewel moeilijk dat was om in Utrecht te komen, want dat was nog, want ik ging met de trein, ja, in goederenwagens ook vaak nog, via Nijmegen, Arnhem, moest je dus naar Utrecht, want daar moest dit gedaan worden. En daar ben ik dus getest en daar kwamen ze dus uit dat ze zeiden, nou, je bent geschikt voor officier bij de marine of bij de genie, of technische scheikunde. Maar medicijnen zou ook wel kunnen, al wel weer nog wat jong vinden. Maar misschien dat toch wel... Want ik was 17 eigenlijk toen ik eindexamen deed. Mm-hmm. Dus toen ben ik toch medicijnen gaan studeren en dat is goed uitgevallen.
Ja, ja, blijkt wel aan uw vervolg en uw toekomst daarna te zien. Beschrijf uw studententijd eens.
Nou ja, dat is een beetje hetzelfde als toch de middelbare schooltijd. Ik ben geen lid van een studentenvereniging geworden. Dat was ten eerste toch een beetje te kostbaar ook voor mijn ouders om dat erbij te doen. Want ja, het inkomen was van mijn ouders ook niet zo geweldig. Dus ik ben eigenlijk opgetrokken met ook meer jongens die dus niet bij een lid van de vereniging waren. En dat heb ik eigenlijk nooit moeite mee gehad.
Dus u studeerde ook in Utrecht?
Ik studeerde ook in Utrecht.
Ja, woonde u daar?
En de eerste twee jaar zat ik bij een oom en tante in huis. En daarna ben ik dus op een gegeven moment ben ik dus kamers gaan zoeken. En dat was in de tijd dat je dus, laten we zeggen, in september een kamer huurde. Die zei je in juni, hechtte je de kamer weer op. En dan ging je met vakantie en na de vakantie ging je een nieuwe kamer zoeken. En dat ging allemaal even vlot.
Okay, ja.
Dus ik heb in verschillende delen van Utrecht gezeten. En daardoor kon ik dus het sporten wat ik dus deed, kon ik dus in Os met hockeyen en tennissen, kon ik dat dus blijven doen. Ja.
En hebt u ook, zoals je tegenwoordig al hoort, van we hebben zo genoten van mijn studentenleven, studententijd. Nou, was er toen ook sprake van?
Nou, dat was eigenlijk, in mijn geval... Laat me zeggen, was het een voortzetting haast, zou ik zeggen, van de middelbare school. Dus ja.
Zag u dat wel om u heen, dat sommigen uit waren?
Nou, ik heb dus een tijdje in een studentenhuis gezeten. Er waren kamers vrij van de jongens die bij het koor waren. En dan merkte je dus wel van dat toch wel iets anders was dan wat ik deed.
Ja. Nou ja, je moet doen wat bij je past, hè. En dat voelt dan ook het beste, hè.
Ja.
Ja. Als u het onderwijs of de scholen vergelijkt, als u dat kunt beoordelen, van toen en nu. Hoe kijkt u daar nu tegenaan, tegen het onderwijs van nu?
Ik denk, laten we zeggen, de beta-vakken, dat weet ik niet of dat anders is. Ja, minder. Wij hadden dus laten we zeggen, vier vakken. Je had dus algebra, meetkunde, stereometrie en beschrijvende meetkunde. Mm-hmm. Dus vier vakken. Maar dat ik weet niet of dat anders is. Taal natuurlijk wel. Mm-hmm. Want net wat ik zelf in het begin zei, talen was het vertalen van oefeningetjes en meer. Praten werd er niet gedaan.
En rijtjes woorden leren waarschijnlijk wel.
Woordjes uit hoofd leren en zo. En miet nacht neemt toen zamst en zo. Dat.
Maar conversatie, dat
maar conversatie werd helemaal niet. Nee. Dus dat vind ik dus eigenlijk een gemis, waardoor... laten we zeggen, ook mijn Engels moest ik leren uit de studieboeken die toen ik ging studeren in medicijn. Daar waren de studieboeken ook eigenlijk allemaal in het Engels. Dus dan moest je dus, dan las je dus. Dus je vertaalde eigenlijk ook weer. En daardoor laten we zeggen, was het verstaan en het. Maar het praten, het woorden verzinnen zelf, dat was veel moeilijker.
Ja, maar die Engelse studieboeken. Dat ging wel.
Dat kon je wel doen.
Daar
kon je wel mee vooruit, ja. Ja, dus dat had je wel geleerd, het vertalen een beetje, zeg maar.
Hoe lang heb je over uw studie gedaan?
Ik ben in 46 begonnen en ik ben in 55 heb ik een artsexamen gedaan.
Ja, ja. Kon je meteen aan het werk?
In dienst. Ik ging dus, wij moesten nog 2 jaar.
Na uw studie in dienst.
Dus laten we zeggen, ik heb dus na mijn kandidaat 3 maanden primary training gehad. En na mijn doctoraal of zo heb ik nog een week of wat een reine medische militaire dingen gedaan.
Ja.
En toen moesten we dus in 55 moest ik dus nog een anderhalf jaar of zo moest ik nog dienen, zeg maar. En dan werd je in Amersfoort opgeleid en dan kon je kiezen tussen welke onderdeel van de dienst je wilde volgen. Toen heb ik voor de luchtmacht gekozen. Ik denk, dat leek me wel iets aparts, iets anders. Dus toen ben ik dus opgeleid voor arts bij de luchtmacht en heb eerst op Soesterberg een tijdje gezeten. En toen kwam ik op Volkel.
Ja. En
dat was dichtbij.
En dat was tussendoor naar huis als het enigszins.
Dat was wel leuk. En het aardige was, Volkel, was dat je zat daar dus met drie artsen en 3 van de luchtmacht en 1 van de landmacht. Want er zat ook luchtdoelafweer, dat was weer een eigen arts. Maar de commandant en de squadroncommandanten die moesten hun vlieguren volmaken. En die gingen dan met een 2-persoons straaljager, een T-Bird, een T-33 vliegen. En daarna vonden ze altijd iemand mee. Dus de dokter was altijd een van de eerste die gevraagd werd of hij mee wilde vliegen. Dus mijn vuurdoop was in een straaljagers dus op Volkel. En dat was wel apart.
Interessant.
Natuurlijk. Dat was heel leuk.
Ja, ik kan me voorstellen. Ja.
Ja, ik bedoel, als je dan over Nederland vliegt, dan zie je boven de Waddeneilanden, zie je al die eilanden zo onder je liggen. Zo
ja, fantastisch, blik. Fantastisch.
En een keer meegevlogen in Duitsland, laag vliegen over de Rijn, dat je de bergen zo naast je zo ziet, zeg
ja,
maar.
Fantastisch. Dat, ja. U kijkt mooi terug op die tijd.
Dat is een mooie tijd, ja.
En dan begint u in 1956, sluit u zich aan bij dokter Fontijn. Ja. Toen al in de Molenstraat, denk ik.
Ja, dat was eigenlijk Molenstraat altijd 56. Dat is altijd daar werd dus hij begonnen ook eigenlijk, zeg maar. Ja. Hè? Dat heeft hij althans de praktijk die hij overnam, die zat in dat huis. Ja.
Ik heb dit boekje nog gevonden in mijn archief. Dat zal u ook wel bekend zijn.
Ja.
En ergens zegt hij daar, dokter Fontijn zegt dan, dat hij zo'n beetje de oude hoer was en dat u zo goed kon luisteren. En dat samen de prima combinatie maakte. Ja, Herkent u dat?
Ja, dat weet ik. Ja. Dat. Dat is een beetje wat ik in het begin zei. Dat ik een beetje introvert ben. Dus ik luisterde meer dan dat ik zelf actief was.
En hij was de andere kant.
En hij was de andere kant.
Dus één en één maakte 2.
Dat goed aan.
Ja,
zeg maar.
Mooi. U bent in die tijd nog meneer de dokter. Meneer de dokter.
Ik was eerst assistent, want ik was toen ik dus kwam werd ik geïntroduceerd als assistent van Fontijn, want die had
terwijl hij volwaardig arts was.
Hij was volwaardig arts, maar hij had elke winter, hij had zo'n grote praktijk dat hij elke winter een assistent had om hem door die winter heen te helpen. En dan heb je dus Ols is weer klein, dan kwam de vrouw van Fontijn en mijn moeder, die kenden elkaar. En toen kwamen ze elkaar tegen en toen zei ze, gaat jouw Kees, komt hij dus binnenkort uit dienst? Ja. Hoe zou die dan misschien deze winter bij mijn Kees willen komen werken? Nou, dat vond ik wel iets. Want wat een kans die je krijgt om in zo'n praktijk je ervaring op te doen. Want wat wist je van praktijk doen eigenlijk met je opleiding?
Ja, en met zo'n compagnon die al de nodige ervaring heeft opgebouwd.
Ja, ja.
Mooier kun je er eigenlijk niet in stromen.
En het mooiste was toen hij dus zei, kijk eens, ik heb dus 's winters wel hulp, maar 's zomers wil ik, want ik ben een zeiler. Ik wil zomers ook wel eens vrij zijn. Dus eigenlijk als het jou bevalt, mij bevalt en de patiënten bevallen, kun je ook wel blijven. Dus zodoende, dat is goed gegaan. Dus toen ben ik dus in de praktijk, zijn we dus eigenlijk begonnen. Eerst gewoon dus als assistent en als tweede man. En later werd het dus eigenlijk, is het dus een groepspraktijk geworden. Begonnen we dus te zeggen, we gaan dit doorzetten. En we gaan er dus een. Want in de eerste 5 jaar hebben we het op een gentleman's agreement gedaan. Hadden we geen afspraken gemaakt. En toen zeiden de vrouwen van ons, dus Frieda Fontijn en mijn vrouw zei ja, maar als er iets gebeurt, wat dan? Dus toen zijn we dus.
Daar stonden jullie eigenlijk niet bij stil, want nee, zo goed, vanzelfsprekend ging het.
Het ging altijd goed.
Ja.
Dus toen zijn we dus een contract gaan opstellen en de notaris gaan inschakelen.
Ja. En toen was u volwaardig.
Toen was ik dus, werd ik dus volwaardig ingekocht eigenlijk. Althans ingekocht. Ik hoefde niet te betalen. Ik kreeg dus wel een salaris van hem. En alle nieuwe patiënten werden bij mij ingeschreven. Dus ik, daar ging mijn inkomen daardoor omhoog. En dus wat dat betreft heb ik toen geen schuld hoeven te maken, zeg maar.
En u was assistent af.
En ik was assistent af.
En u werd, tenminste in die tijd, zeker een meneer de dokter. Zo werd u gezien door de Osse bevolking.
Ja.
Schiep dat ook afstand of merkt u daar niet?
Voor mij niet. Ik heb, laten we zeggen, dus nooit, verschil gemaakt tussen de arbeider of de directeur, bij wijze van spreken. Het enige verschil wat wij wel hadden, is dat we natuurlijk toen de tijd nog wel een particulier spreekuur hadden. Dat was toen de tijd nog wel het, en dat was 's avonds. En laten we zeggen, dus Fontijn had het dus, laten we zeggen, maandag en donderdag. En dan had ik het dus dinsdag en vrijdag of zoiets.
Zonder afspraak?
Zonder afspraak kon je. Toen was er nog helemaal geen afspraak.
Volle wachtkamers?
Volle wachtkamers. En dat was het een kwestie van ja, het leegmaken maar weer. Ja. Maar ja, toch hebben de mensen daar nog kennelijk nooit moeite mee gehad. Want
ze wisten niet beter.
Ze wisten niet beter.
En u had ook nog assistentie van Ans.
Van Ans van der Pol.
Ja.
Ja, ja.
Waar ook menig patiënt mee in contact.
Ja, ja, daarom dus dat.
Draaide eigenlijk die ook volwaardig mee. Al, ja.
Die draaide ook volwaardig.
Aan de deur. Ja. Ja. Hoe ziet het leven van een huisarts in de 50er, 60er jaren uit in het Osse, toch een arbeidersstad?
Dat naar mijn gevoel een normaal programma. Je had gewoon nog contacten met de mensen. En of net wat ik net zei, je keek wat ze hadden en niet wat ze waren. Mm-hmm. En dat is inderdaad een tijd eigenlijk, net wat ik zei, wel dat particuliere spreekuur maakte wel een onderscheid. Maar dat is op een gegeven moment ook opgeheven.
Ja.
En dan werd het dus een afspraak spreekuur voor iedereen. Mm-hmm. En dat werkte heel plezierig, moet ik zeggen.
U hebt, lijkt mij, of denk ik, nog wel langere tijd contact gehouden met de groepspraktijk. Lievekamp ook met de artsen die na u kwamen. Bent u jaloers op hoe zij moeten werken? Nee, of denkt u toch meer aan uw tijd?
Nee, ik laat me zeggen, ik heb toch het gevoel. Ja, ik weet het, kan ik moeilijk beoordelen. Maar dat wij dus eigenlijk, laten we zeggen, toch meer bij de patiënt thuis kwamen. Bijvoorbeeld, als ik nou keek, als wij dus per dag de man 20 visites maakten, 12 tot 20 visites, zeiden we, nou, dat is een rustige dag. Nu hebben ze het al druk als ze 3 visites, huisbezoeken maken. He, dus dat is toch. Maar ja, de mensen hebben nou meer auto's, dus ze kunnen makkelijker naar de praktijk komen.
Andere middelen. We mailen de arts met een plaatje van het plekje waar we niet vertrouwen, bij wijze van spreken. Ja.
Ja, dat soort dingen. Ja. Dat is allemaal. En dan, ja. En wat ik dus, laten we zeggen, in het begin dacht, laten we zeggen, als ik over avonddiensten heb, dat Fontijn en ik op een gegeven moment zei, avonddienst, dat is wat de andere huisartsen gingen een avonddienst doen. Moeten we een avonddienst gaan doen? Dat is een nachtdienst. Nou ja, uiteindelijk zijn we dat gaan doen. Maar ja, als je nu ziet dat je nou een huisartsenpost hebt waar je dus na 5 uur terecht moet komen en tot volgende 8 uur niet bij je eigen huisarts kan. Ja, dat kenden wij toen eigenlijk helemaal niet.
U kijkt wel goed terug op die tijd.
Ik kijk met heel veel plezier op die tijd terug.
Had u tijd voor hobby's in die tijd? U kreeg een gezin?
Nou, laten we zeggen, ik hockeyde en ik tenniste. Maar toen ik getrouwd was, is dat eigenlijk veel minder geworden. Dus de sport ging een beetje dus achteruit. En later, toen in de 80er jaren, ben ik weer geïnteresseerd voor geologie. En ben ik dus meer wat op dat gebied ben ik in Europa naar fossielen wezen zoeken en zo. Dat
hebt u flink
uitgevoerd? Dat heb ik uitgebuit wel. Ik ging dus toen op een gegeven moment 1 keer per jaar met de directeur van het museum in Bokstel, van de Oertijdmuseum, die organiseerde toen geologische reizen in Europa. Met een bus ging je dan ergens naartoe, naar Denemarken of naar Polen of naar Spanje. En dat heb ik mij voor ingeschreven. En mijn vrouw ook. En toen zijn we dus, hebben we al 13 reizen. Met 13 jaar zijn we met een tour mee geweest. En zelf gingen we ook wel eens zoeken hoor. Maar dat was al veel moeilijker. Want je moest wel weer toestemming krijgen om in groeves te komen en zo. En dat ging als je het officieel deed met een geoloog, ging dat beter dan wanneer je dat als particulier deed. Ja. Of zo,
interessante hobby.
Het was een hele leuke hobby.
Ja. U kreeg een gezin. U had een gezin in die tijd.
Ja.
Kinderen?
Drie. Twee jongens en een meisje. De oudste werd geboren in 61, de tweede jongen in 63 en het meisje in 64. En de oudste jongen Peter en het meisje Corinne, die hebben ook op TBL gezeten. Mm-hmm. En
werden zij gezien als, ben jij er eentje van, Kees?
Nou, nee. Tenminste, heb ik niet van, hebben nee, ze nooit nee, gezegd nee, of nee. Nooit gemerkt of zo. Dat, en de middelste, die heeft dus die heeft een MAVO gedaan, de Edith Stein. En die is dus naar de tuinbouwschool geweest in Nijmegen. En toen was hij klaar en de andere zeg ik, ja, hij mag toch wel wat meer. Is hij nog naar Bodegraven. Het was toen een B-opleiding voor boomkweker. Mm-hmm. En doordat hij daar was, is hij stage gaan lopen in Zwitserland. En is toen in Zwitserland blijven hangen. En woont nu alweer 30 jaar in Zwitserland. Ja. Niet getrouwd weliswaar, maar mm-hmm. we konden toen ik nog makkelijk kon rijden, autorijden, gingen we elk jaar dus een tijd naar vakantie naar Zwitserland.
Ja, jammer.
Want de bergen, dat waren voor mij ook de liefhebberij, moet ik zeggen.
Vanwege de geologie ook, ja.
Ook dat.
En jammer dat u hem niet zo vaak ziet, maar wel een mooi doel als reisdoel.
Jawel, dat was een mooi reisdoel.
Ja. En die andere twee?
Nou, die wonen in Utrecht. De oudste zoon is ook niet getrouwd. En die is ICT'er, programmeur. Mm-hmm. En de dochter, dat is de enige die de verpleging ingegaan. Die heeft een HBOV-opleiding gedaan. En zit nu als secretaresse en onderzoekster bij de stamcel andere afdeling in Utrecht bij het Prinses Maxima ziekenhuis.
Ook boeiend.
Ja, dat is heel boeiend. Dat.
Wat heeft de school u iets gebracht voor de rest van uw leven, zeg maar? Ondanks die rare tijd.
Nou, laten we zeggen toch. Ja, het contact met anderen. Kijk, op de lagere school, ja, dat was er toch iets veiliger, wil ik niet zeggen. Maar op de middelbare school, ja, dan kreeg je dus verschillende leraren steeds. Ook laten we zeggen, de andere, als je overging in een andere klas, komen weer andere leerlingen bij. Of gingen er weer af en zo. Dus dat wisselde nog wel.
Heeft er wel bijgedragen aan die ontwikkeling? Nou, omdat u niet de voorste was?
Nou ja, dat weet ik niet. Laten we zeggen, ik heb eigenlijk altijd een heel plezierig leven gehad, moet ik zeggen. En dat heeft toch misschien toch wel een basis gehad op het Carmel College.
Ja.
Maar laten we zeggen, dat of je nou dingen eruit kan halen, zeg dat en dat en dat. Nee, dat.
Ja. Maar wel heel mooi dat je sowieso kunt zeggen, ik heb een mooi leven.
Dat nog heb steeds, ik zonder meer.
En dan de Matthijs van Nieuwkerk vraag. Wat maakt het leven de moeite waard? Forever young, hè?
Gezondheid. Toch contact met anderen. Dat je dus niet vereenzaamt. Daarom ben ik altijd ook blij dat ik lid van een probersclub ben. En ik heb dus, laten we zeggen, de ronde tafel van 73 en ons heb ik helpen oprichten. Met Dick ten Dikke, de tandarts. En Jan Zwetsloot, de psycholoog. En daar hebben we, weet ik nog, in een tuin gezeten bij Dick ten Dikke. Met een telefoonboek en eens gaan kijken wie we zouden kunnen uitnodigen om lid te worden van de ronde tafel. En dat is dus, nou ja, gelukt, want hij bestaat nog steeds.
Mm-hmm.
En dan moest je dus uit als je 40 was. Hè. Tot je 40ste mocht je lid zijn van de ronde tafel. En daarna moest je eruit. En dan kon je wel bij dus een club houden van oud tafelaars, maar meestal gingen de oude tafels over naar de rotary.
Ja.
Want die is dus uitgevoerd gekomen uit mensen van de andere tafel, die dus de rotary weer hier opgericht hebben.
En u noemt de Probus, wat was dat?
Probus, dat is een club van professionals en businessmen, dus gepensioneerden. En daar ben ik dus door een van mijn oud-patiënten van Leo Wijnberg, wel bekend nog als oud-wethouder, die heeft mij geïntroduceerd bij de Probus.
Ja. Ja. Wat maakt het leven de moeite waard? Dat blijkt wel, de contacten en dergelijke. En wat u daar zelf voor doet. Doet u nog meer om gezond te blijven, fit te blijven?
Nou, eigenlijk niks bijzonders. Laten we zeggen, net wat ik zeg, ik werk nog wat in de tuin. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Ik probeer zoveel mogelijk te wandelen. En verder gezond, gezond eten. Tijd naar bed.
Ja.
En op tijd je glaasje wijn. Uiteraard.
Ja, dat hoort er dan ook bij. Nou, meneer Gerard, ik vind het heel fijn uw verhaal te horen. En ben ik nog wat vergeten te vragen? Of wilt u nog wat aantippen van me zeggen? Nou, dat had ik nog graag even kwijtgewild over het onderwerp Carmel nou, College, Titus Brandsma Lyceum.
Ik zou het eigenlijk niet. We hebben eigenlijk alles gehad. Dankzij de vragen van u. Ja. Heb ik, want dit, dat was het wat ik eigenlijk bedacht. Ja, hoe gaat dat?
Ja.
He, want kan, weet ik nog genoeg uit die tijd om het op te halen?
Dat... Ik zie aan het klokje dat we bijna een uur al zitten te praten. Dus,
dus dat is wel meegevallen.
Dat is wel helemaal in orde. Ja. Dus. Ja. Ja. Nou, dan vond ik het heel fijn u gesproken te hebben.
Nou, ik vond het heel fijn om...
Die... En we houden nu op de hoogte van de ontwikkelingen van de tijd richting 100 jaar Titus Brandsma Lyceum.
Nou, ik hoop, dus laten we zeggen, dat ik tot in 2023 nog aanwezig kan zijn om het mee te maken dat het Titus Brandsma Lyceum 100 jaar bestaat. Dat zou ik best wel willen ervaren dan dat...
Dat hopen wij ook, maar het ziet er vooralsnog goed uit.
Als het zo blijft, dan ben ik dik tevreden.
Helemaal prima. Dankjewel, hè.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Binnenkort verschijnt er weer een nieuwe aflevering. Houd daarvoor de socials van het TBL in de gaten. Delen van deze link onder uw social media contacten is fijn.